Mensen zeggen altijd, in theater doe je alsof. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het echte leven doen we alsof. In het theater gaan we even op zoek naar wat er echt speelt.
Hoi, je luistert naar Potentieel Goud. Ik ben Albert Goldsteen. Hou jij van persoonlijke ontwikkeling? Zoek je inspiratie en handvatten in je eigen zoektocht naar groei en naar jezelf? Dan is Potentieel Goud de podcast voor en over jou. In Potentieel Goud ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag of en hoe het mensen lukt om zichzelf te zijn. Kun je eigenlijk 100% jezelf zijn? Is jezelf zijn de formule voor succes en persoonlijke groei? Zijn er handvatten die helpen om bij je eigen kern, bij jezelf te komen? In deze 9e aflevering van Potentieel Goud heb ik een hele bijzondere ontmoeting met Rico Voorberg. Rico is theatermaker, schrijver en dominee. Hij schreef onder andere het boek De Dominee Leert Vloeken. Ja, ik kan je nu heel veel vertellen over het gesprek, maar ga het vooral zelf luisteren. Heel veel plezier bij deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud met Rico Voorberg. Rico, van harte welkom
Dankjewel. In
Potentieel Goud. Leuk dat je er bent. Ja, misschien een beetje een gekke start, maar jij zit al een aantal jaren regelmatig 's ochtends vroeg in mijn oren. De overdenking die jij iedere ochtend ook zelf maakt. Wat beweegt jou om iedere ochtend om 6 uur op te staan?
Ja, dat vraag ik me ook af als de wekker gaat. Waarom? Maar elke keer als ik het af heb en ik zet mijn koffie, is er een soort van bevrijding. Je hebt iets gecreëerd waarmee ik de dag in kan. Dus ik weet, net zoals ik weet niet of mensen koud douchen, maar je wil nooit onder een koude douche gaan staan. Dat is gewoon geen goed idee, denk je, op het moment dat je daarin stapt. Maar als je eronder vandaan komt, dan voel je je gelukkig. Sporten heeft dat. Nou, deze podcast heeft dat ook. Dat is zeg maar de emotionele kant. Zeg maar, het voelt fantastisch om op dat vroege uur in je eigen tijd, het blauwe uur noemen het mensen ook wel, zeg maar. Het is de overgang van nacht naar licht. In de schemer al iets gemaakt te hebben waarmee je op een eigen manier de dag instapt. En met een eigen focus, een eigen intentie. Zouden de spirituele leraren dat mogelijk zeggen. En daarnaast heb ik op een gegeven moment in mijn werk gezocht naar hoe ik een manier vind om zelf ook in dat verhaal te leven waar ik zo vaak verhalen over vertel. Als pionier, ondernemer, theoloog, kunstenaar, activist, we weten niet wat het is, ben ik op heel veel podia bezig om te zeggen, hey jongens, binnen dat christelijke idee zit een aantal dingen die echt onmisbaar zijn of die ongelooflijk belangrijk zijn om in dit leven te staan, keuzes te maken, richting te vinden. En dan ben je dus aan het presenteren, eigenlijk het gebouw aan het schetsen. En ik dacht, ja, maar leef ik daar eigenlijk nog wel in?
En dat vormde voor jou echt een reden om dit dus ook aan te gaan?
Ja.
Want dit is voor jou dus ook een manier om dat gebouw ook neer te zetten?
Nou, om het te bewonen in plaats van het alleen neer te zetten. Het is zo makkelijk om een mooi ideaal te schetsen. Maar durf ik daar nog in te leven? Je kunt aan mensen zeggen van dat er een prachtige spiritualiteit is. Maar je overgeven aan spiritualiteit is echt nog een heel andere tak van sport. En is ook gewoon heel kwetsbaar. Dus op het moment dat de mail om aandacht vraagt of je gezin of wat dan ook. Dan ben je daar weer mee bezig. Want ja, ik leef op produceren, creëren. En dan gewoon erin zitten. En zeggen, hey, wat gebeurt me nu? Heeft dit zin? Waar word ik boos van of verdrietig van of gefrustreerd over? En dat even laten bestaan en koppelen aan je spiritualiteit. Daar moet ik een moment voor creëren, anders gebeurt het gewoon niet.
En wat hoop je dat het is voor je luisteraars?
Het is gek bij deze. Hij begon nooit bij de luisteraars. Hij begon altijd bij mezelf.
Jij was het huis aan het bewonen.
Ja, precies. Ik heb iets nodig om te blijven wonen in die omgeving. Dus ik moet gewoon iets gaan creëren. En ik merk dat voor de luisteraars een manier is om stil te staan. Eigenlijk hetzelfde, dat een aantal luisteraars het teruggeeft. Doordat ik dit doe, ga ik dus niet meteen mijn werk induiken of ben ik niet met anderen bezig. Mijn kinderen die moeten eten of werknemers die iets moeten. Maar waar sta ik eigenlijk in deze wereld? En wat staat me te doen? Met welke waarde wil ik de dag tegemoet treden? Ja, en die rust, die neem je normaal niet.
Nee.
Tenzij je dus een haakje hebt. Om dat te doen, in Vink, de podcast van Mischa Blok onder andere, werd deze podcast besproken tot mijn grote verbazing. Echt heel leuk. En een van de drie, die vond helemaal niks. Die zegt, ja, maar het is allemaal zo rustig en zo. Nee, maar dat is juist de bedoeling.
Wat doet het met jou als iemand dat dan helemaal niks vindt?
Nou, ik vond het heel leuk dat die andere twee dus fantastisch vonden. Dus ja, toen kon het. En hoe zij nu reageerden. Dus die twee begonnen dat echt te verdedigen. Terwijl ze helemaal geen religieuze connectie hebben. In ieder geval niet openlijk. En die zeiden van, ja, maar je moet ook niet die podcast luisteren terwijl je druk bezig bent om dingen te doen. Je moet gewoon even, terwijl je door de stad loopt, het rustig gewoon in de stilte meenemen. En ga dat nou maar een jaar doen, zeiden ze tegen hem.
Wat betekent jezelf zijn voor jou?
Ik denk dat ik een aardige haat-liefde verhouding heb met jezelf zijn. Het is ontzettend belangrijk om je eigen roots te vinden. Maar op het moment dat het levensdoel is, ik denk dat dat te karig is. Dat je uiteindelijk, als je je leven lang streeft om jezelf te zijn en je op een gegeven moment heb je het bereikt, wat dan? Goh, dan ben ik mezelf. En nu? Maar het is natuurlijk een stapje op de weg. Dus het streven naar jezelf zijn is misschien wel nog te kortzichtig. Word je niet jezelf door kijken welke rol je te vervullen hebt, welke plek je in te nemen hebt in een groter verhaal, in het draaien van deze wereld, deze samenleving, in je gezin, in je werk, in je baan, in je studie. De ander vraagt natuurlijk, is een bedreiging voor jezelf zijn? Want die vraagt van alles en die wil van alles en die heeft allerlei behoeftes. Maar de ander is ook degene voor wie je jezelf wordt.
Ja, ik las in een van jouw overdenkingen het citaat: the shortest way from the self to the self is via the other.
Dat is één. Dat is voor mij een manier om tot jezelf ontdekken te komen. Maar ik bedoel ook dat als je jezelf ontdekken tot doel hebt gesteld, je niet ver genoeg hebt gericht. Dat is alsof je gelukkig wil worden of je rijk wil worden. Er zijn natuurlijk legio mensen die rijk willen worden en vervolgens nooit genoeg hebben. Of op een gegeven moment genoeg hebben en denken, ja, en nu? Geen idee meer hebben wat ze dan vervolgens met dat leven moeten. Dus ik denk dat het essentieel is dat de focus van je leven buiten de verder gaat dan de rijkwijde van je eigen leven. Dat je onderdeel wordt van een verhaal wat ook nog voortbestaat na je dood. Mm. En waar anderen onderdeel van zijn. Zodat flow is voor mij bijvoorbeeld een veel belangrijker principe dan jezelf zijn. Mm. Flow is beweging in.
Wat is flow voor jou?
Nou, het is maar een termpje. Maar hij helpt om het contrast aan te geven met jezelf zijn. Jezelf zijn is het statisch. Flow heeft, zijn die momenten waarin je aan het werk bent, je denkt van dit klopt. Waarin je jezelf compleet vergeten bent. En dat is natuurlijk heel interessant. Dat je jezelf vergeten bent.
Ja.
En dat zijn de momenten dat je jezelf bent. Dat is een fascinerende paradox. Moet je dan jezelf proberen te zijn? Of moet je de momenten vinden dat je jezelf vergeten bent?
Ja, dat is interessant. Maar wat denk jij?
Jezelf vergeten. Ja, absoluut. Want dan ben je onderdeel geworden. Het lastige is dat die termen natuurlijk allemaal gekaapt zijn door allerlei spiritualiteitsleraren. Maar als je onderdeel geworden bent van het grote geheel, dan heb je je plek gevonden. Maar je plek betekent niet dat je geïsoleerd bent van de rest. Je plek betekent dat je in verbinding bent met de rest. En dat het klopt.
Mm-hmm.
Dus als je jezelf zijn een doel is, ik denk dat die nodig is. Maar dat het net zo goed te maken heeft met van, wat is de wereld om me heen? Waar maak ik nou eigenlijk onderdeel van uit? En wat is de waarde die blijft bestaan? Ook als, waar word ik gelukkig van als anderen het realiseren? Dat is best een lastige vraag voor ons, anno nu. Omdat we heel vaak denken, frek, dat had ik willen doen. Terwijl er zijn natuurlijk dingen van, dit is zo belangrijk. Het maakt me niet uit of ik het gedaan heb of iemand anders. Nou, als je die hebt aangetroffen, volgens mij zit je dan dicht op waar je zelf ook moet zijn. Dan is het zo belangrijk dat je jezelf niet meer bovenaan zet. Ja. Het is de piramide van Maslow. Die eindigt natuurlijk met zelfverwerkelijking, de hoogste piek. Onderin is het eten en drinken. Daaronder zit wifi, volgens sommigen. maar daarboven zit helemaal in die top zit zelfverwerkelijking. En het schijnt dat Maslow gezegd heeft op zijn sterfbed dat zijn piramide niet af is. Boven zelfverwerkelijking zit zelfovergave. En hij moest bijna doodgaan om dat te vinden. Maar dus het verliezen van je verwerkelijkte zelf in een groter iets dan jezelf bent. Ja, dan ben je op je plek gevallen. Dus ik denk dat daar de zoektocht zit van iedereen. En daarom zit ik ook in die ochtenden niet te proberen om een eigen verhaal te vertellen. Maar neem ik die oude teksten. Wat vragen die van mij? Wat gebeurt er met...
Geef je jezelf dan ook over aan die teksten? Hoe gaat dat 's ochtends?
Nou, ik heb gekozen om daar niet zelf te beginnen mijn verhaal te vertellen. Maar ik neem de oude teksten zoals die in een heel oud leesrooster staan. En dat zijn 3 teksten die die dag gelezen worden in allerlei katholieke kerken over de hele wereld. Dus allerlei priesters gaan op die dag proberen om die teksten op een of andere relevante manier aan de man te brengen.
Maar je volgt echt een leesrooster wat ook door anderen gevolgd wordt jouw overdenking.
Ja, het is een heel oud katholiek leesrooster. Dus je loopt een katholieke kerk binnen en je hoort waarschijnlijk dezelfde teksten op die dag. In principe heb je elke katholieke kerk heeft dagelijks missen. Waarin die teksten gelezen worden gedurende de dag. En dan probeert iemand een chocola van te maken. Dan denk ik, nou, dat doe ik ook gewoon. Dus ik heb ook geen keus. Ik heb een keus uit die 3 teksten. En daar moet het in zitten. En ik heb geen tijd.
Nee, je hebt een uur.
Precies.
Zijn er wel eens momenten dat het niet ontstaat?
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Wat doe je dan?
Dat zijn uiteindelijk de best gelezen podcasts. Of geluisterde podcasts. Ik deel ook de teksten. Mm-hmm. Waarin ik schrijf dat ik het niet weet. Dus ik begin gewoon te schrijven van er zit niks in. En dat is misschien ook wel het onderdeel van die van flow, van creativiteit. Dat je dus niet probeert om een vooropgezet plan bij de luisteraar te brengen. Maar constateert wat er gebeurt. En daar aan begint vorm te geven.
Ja, dat is dan toch ook die overgave.
Dat is absoluut overgave. Er zit in zo'n tekst zit op een ochtend een woord. Hier zit iets. En ik maak van dat woord een titel. En ik heb nog geen idee wat de conclusie van het stuk zou kunnen zijn. En ik denk, het leven heel vaak zo werkt. Ik wil heel graag natuurlijk de weten dat het einde van de route een soort interessant resultaat is. Daar ga je op richten. Terwijl, dat vind ik, dat heeft de kunst mij steeds gebracht. Die volgende stap, die gaat pas ontsluiten wat de stap daarna zou kunnen worden.
Hey, je stipt het net al aan, theologie, ooit de ambitie om dominee te worden. Maar even in het hier en nu, hè, als iemand jou op een feestje ontmoet en aan jou vraagt wie ben je? Vaak vragen ze wat doe je? Uh-huh. Maar als iemand aan jou vraagt wie ben je, wat is wat jij dan teruggeeft?
Inderdaad vragen mensen wat doe je?
Ja, hè?
En dan geef je antwoorden over dat je lezingen geeft, kunst maakt, kerken opricht. En dan staat er wel een haakje nieuwsgierigheid bij de ander. Maar wie ben je? Ja, ik heb 1000 manieren beantwoorden. In sommige gevallen zou ik zeggen, ik ben op zoek naar wie of wat God in vredesnaam zou kunnen zijn. Mm-hmm. Ik ben op zoek naar hoe ik bij kan dragen, onderdeel kan zijn van een soort rechtvaardige toekomst. En ik ben dominee, zeg ik ook wel eens.
Ja, en het is heel leuk dat je dat ook zegt. Want als ik even op internet zoek naar wie Rico Voorberg is. En dat zul je zelf ongetwijfeld ook wel eens hebben gedaan. Je hebt zelfs een eigen Wikipedia-pagina.
Ja, dat is bizar. Ja, tot mijn verrassing. Ik weet dus ook niet, weet nog steeds niet wie hem gemaakt heeft.
Hij begint met Voorberg groeide op in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Niet kerk, maar kerken vrijgemaakt. Ja, en in heel veel andere artikelen waarin jij geduid wordt, om maar zo te zeggen. Dus ook een artikel in de Parool. Wordt daar wel vaak mee gestart. Hoe vind je het dat labeltje, als ik het zo mag noemen, vaak aan jou gehangen wordt?
Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Mm-hmm. Omdat ik heb gezocht tijdens mijn studie en ook daarna van wat staat mij nou te doen. In mijn studie was er een gegeven moment dat ik het echt niet meer wist. Dat ik geraakt was door een hele evangelische stroming die emotioneel en persoonlijk was. En ik kende natuurlijk mijn eigen gereformeerde achtergrond heel goed. Dus ik denk, ja, misschien moet ik daar wel juist iets vernieuwends brengen. Maar ik werd gelukkig op plekken buiten de kerk waar je gewoon dingen kon maken. Of het nou bij de lokale radio was of in het theater. Waar moet ik nou zijn? En ik vroeg mijn een studentenbegeleider, mm-hmm. oude man. Ze nemen er altijd jonge mensen voor aan. Maar nou ja, of dat verstandig is, weet ik niet. Dit was een hele oude man. Een hele wijze, rustige oude man die me zo aankeek in mijn vertwijfeling. En zegt, jij weet al lang wat je moet. Ik zeg, nee, daarom zit ik hier. Ik heb geen idee.
Ik wil dat jij het me vertelt.
En hij zegt, wat moet jij doen? Nou ja, als je het zo vraagt. Ik moet denk ik, uit de oude teksten van christendom iets nieuws halen voor mensen vandaag. Hij zegt, nou, ga dan doen. Daar valt vanzelf een vorm omheen. Dacht je, ja, dit is het wel. Of ik nou in het theater sta of een lezing geef of een installatie in elkaar knutsel. Uiteindelijk ben ik bezig om te kijken of er in die teksten van christendom een geheim zit wat we deze dagen nodig hebben.
Voelt het nog wel eens als ballast wat je daarin zeg maar uit de traditie hebt meegekregen? Of heeft het je juist ook heel erg gevormd en geholpen om juist deze keuze te maken?
Het heeft me heel erg gevormd. Heeft de worsteling zelf heeft me vooral gevormd. Dus dat ik op zoek moest naar argumenten binnen de traditie. Mm. En ook buiten de traditie en in mezelf. Om mijn eigen fundament te bouwen. En die is zo zwaar bevochten dat die steviger staat dan ik kon vermoeden. Dus ik heb het achteraf het gevecht als heel erg, zie ik als heel waardevol. Op het moment zelf is het vooral heel erg pijnlijk. En heel erg verdrietig. En heel erg in de steek gelaten worden voelen.
Ja.
Heel erg eenzaam zijn. De loyaliteit die ik had en die denk ik heel veel mensen wel hebben aan hun ouders. Maar die werd nog gevoed door die religieuze traditie. Van ja, je bent niet alleen... Wij als ouders zijn het niet alleen die jou vragen om ons serieus te nemen. Maar het is God zelf die jou vraagt. Nou, dat is een vrij hoge claim op je ziel en op je loyaliteit. Nou, dat was een aardige strijd. Ik denk niet dat er een weg is waarin je compleet opgevoed wordt. Je wordt altijd beperkt opgevoed. En of dat nou beperkt is omdat iemand zegt, alles is mogelijk. Kijk maar, dat is super beperkt. Omdat niemand dus zegt, dit is urgent, dit is de manier, dit is het verhaal, hier geeft me een overgaan. Je kunt dat niet allebei meemaken. Dus ja, er is één van de richtingen waarin je opgevoed bent. En de een moet zich bevrijden van een claim. En de ander moet een soort overgave vinden aan een inbedding en aan een krachtig verhaal. En zegt, hé, maar ik vind het zo mooi dat je opgevoed bent in een traditie van hele oude verhalen. Waar ik als kunstenaar heel veel dingen van terugvind in mijn onderzoek van de kunst. Maar helemaal geen persoonlijke connectie mee heb. Dat ja, mijn docent aan de kunstacademie dat allemaal uitspuugde. En mijn ouders zeiden, ja, kijk maar joh, zie maar. Dus ja, er is geen manier om compleet op te groeien.
Nee. Je hebt er toen eigenlijk voor gekozen om te zeggen, ik maak mijn studie wel af. Maar ik ga een ander pad bewandelen.
Ja.
Uiteindelijk ben je nu ergens gekomen waar je eigenlijk ook kan zeggen, ik ben toch ook dominee geworden.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe je die rol vormgeeft op dit moment?
Ja, wat ik doe is wat lastiger te definiëren. Misschien het meest thuis komt het denk ik in de pop-up kerk. Dat is een jaar of 12 geleden gestart met een theaterwerkgezelschap. Waarbij ik zocht naar een manier van kerk waarbij ik niet langer degene was die de informatie gaf of het onderwijs of de richting vanuit mijn bestuderen van de teksten. Maar waarin ik kunstenaars kon vragen om mij te onderrichten in wat zij zagen als zij aan de slag gingen met de teksten die voor mij heilig waren of van zoveel betekenis hadden. En ik zei altijd tegen hen van dat mag zo vrome en zo gelovig en zo goor en blasfemisch zijn als het moet zijn. Als ik er maar bij mag blijven. Ik wil graag meemaken wat erin zou kunnen zitten. En dat kan alleen in absolute vrijheid. En ik nodigde hen uit om zich er tegenaan te bemoeien met in mijn... Waarbij ik zelf ook wist van ja, maar als de conclusie van dit onderzoek wat ik aan het doen ben, is dat er niets in zit. Dat het een leuk verhaal is voor mensen die het fijn vinden om nou, een soort bubbel te vormen met elkaar. Maar dat het geen goed nieuws is voor deze wereld. Ja, dan is dat voorbij en dan ga ik hierna iets anders doen. Dus dan is het de rol van dominee voorbij en dan gaan we nog het theater in, politiek of iets dergelijks.
Dus het was voor jou ook een manier om te onderzoeken of je het verhaal echt gelooft?
Ja, of je met christendom enige relevantie heeft in de wereld. Of dat het gewoon een van de verhaaltjes is die mensen zoet houden.
En hoe heb je dat dan vervolgens aangepakt? Want je vroeg aan hun om er iets van te maken.
Ja, omdat ik ben opgegroeid in traditie en heel veel christendom is vormgegeven in een hele rationele traditie, waarbij het altijd gaat over woorden en argumenten. En dat is mijn hele beperkte manier van onderzoek. Dus waar kunstenaarsonderzoek doen, gaat natuurlijk heel erg over vormgeven en maken. En met je handen erin en met je emotie, met je lijf.
Maar vertel eens even over die eerste keer dat ze het, want je ging dat aan.
Ja.
En wat kun je nog herinneren wat ze de eerste keer hebben gemaakt?
Ja, we gingen de eerste serie die we wilden. We maakten series in het theater, 2 wekelijkse voorstellingen. Eigenlijk verzameling van experimenten van het publiek. En de eerste ging. We wilden eigenlijk eerst serie meteen maken over de dood. Maar dat vonden we een klein beetje heftig voor het publiek. Dus ging de eerste over het lijf. Maar dat was eigenlijk een soort intro. De dood was uiteindelijk veel fascinerender. Mm. En wat we deden was. De eerste bijeenkomst van de dood lieten we mensen in het theater zitten in het donker. En we lieten ze als opening voicemails horen. Die mensen hadden ingesproken vanuit het vliegtuig op 9/11. Dus toen ze wisten dat dit hun laatste voicemail zou zijn, hun laatste bericht aan hun geliefde, een aantal van die voicemails zijn bewaard.
Ja.
Die lieten we horen. En vervolgens leggen we een telefoon op een statiefje op de vloer. We projecteerden het nummer van die telefoon op het scherm. We zeiden, stel dat je nog 1 sms'je kunt sturen. En wie ga je het sturen? Wat ga je sturen? Stuur dat naar dit nummer. De telefoon stond heel luid aan. Het was gewoon stil. En mensen gingen aan de slag met hun telefoontjes. En wij deden verder allerlei performances die avond. Maar je hoorde steeds weer die telefoon afgaan.
Wat indringend ook.
Dan had iemand weer zijn laatste sms'je gestuurd.
Zo.
En iemand zei aan het eind. Ik wist tot 10 minuten voor het einde echt niet wat ik moest sturen. En ik zei dat tegen mijn buurvrouw hier. En die zei, heb je niemand om je heen? Of heeft er niemand van je gehouden dan? En toen ging opeens een wereld open. Dus ik wist opeens, ik heb geloof ik wel 5 sms'jes achter elkaar gestuurd.
Ja.
En is dat evangelie? Is dat christendom? Is dat preken? In het rationele zin van het woord natuurlijk absoluut niet. Aan de andere kant brengt het je zo dicht op de roots van het leven. Het leert je weer dat het leven eindig is. Dat er iets als sterf bestaat, dat er iets als liefde bestaat. Dat je verbonden bent aan al die mensen. Dus je creëert een bedding waar verhalen als die van christendom opeens kunnen landen. Waarin de vragen überhaupt weer gesteld worden die relevant zijn.
Wat gebeurde er met jou als deelnemer, maar ook als toeschouwer?
Ik wist dat ik iets gevonden had wat zoveel belangrijker was dan het afsteken van een verhaal op zondag. En waarin ik wist dat ik het nooit zou kunnen uitleggen aan de mensen die me hebben opgeleid. En waarschijnlijk ook niet aan mijn ouders. Maar dat dit wel was wat moest gebeuren. En dat ik dus dit soort van zonder argumenten moest gaan beschermen tegen kritiek van buiten die ook in mij zat. Dat dit niet belangrijk zou zijn. Ik wist dat iets heel belangrijks gebeurde. Dat ik die ruimte altijd zou moeten openhouden.
Maar wat zorgt er nou voor dat het zo indringend is en dat je er ook gewoon kippenvel van krijgt? Dus wat maakt dat die ervaring geeft?
De kracht is van theater is dat het een ruimte creëert waarin je even kennis kunt maken met dat waar je in het gewone leven eigenlijk niet aan wilt. Mensen zeggen altijd in theater doe je alsof. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het echte leven doen we alsof. In het theater gaan we even op zoek naar wat er echt speelt. Dus wat die mensen daar op de vloer deden met de telefoon was natuurlijk veel meer wat er echt speelt dan als ze gewoon door het leven lopen. En ik denk dat als het gaat over wat religie zou moeten doen en spiritualiteit. Nou, vooral religieuze verhalen eigenlijk hebben een toekomst als ze licht werpen op het verborgen leven van mensen.
Mm.
En dat heb ik uiteindelijk geleerd van de theatermakers. En de kunstenaars die zeiden van als zij een huwelijk op het toneel zetten, als voorstelling, dan is dat natuurlijk geen goed lopend huwelijk. Dan vallen we allemaal in slaap. Als zij een huwelijk neerzetten, gaat alles mis wat je kunt voorstellen ongeveer. En als dat niet misgaat, dan zit je in de spanning wanneer het misgaat. Want dat moet. En het wordt heel erg metatheater als het dan niet misgaat. Maar de basis is natuurlijk dat het ergens misgaat. Leugen, scheiding, ruzie. Omdat dat waar is.
Mm.
Veel meer waar dan het geslaagde huwelijk. En daar leidt de kerk denk ik aan. Dat het probeert om mensen tot geslaagde mensen te maken.
Ja.
Terwijl een plek bieden voor het falen en de pijnen waar het misgaat. Is eindeloos veel relevanter.
Wil je mensen helpen om hun eigen spiritualiteit te ontdekken? Of wil je ze ook richting geven naar religie, naar geloof?
Ik vind het fijn. Ik denk dat iedereen op een bepaalde manier een spiritueel wezen is. Dus dat hoef ik ze niet te leren. Ik denk dat het niet relevant is om mensen bij een religie te brengen. Omdat je nog nergens bent als je bij een religie bent. Hetzelfde eigenlijk als jezelf vinden. Je bent nog nergens als je jezelf gevonden hebt. Religie is een middel. God is een middel. Kerk is een middel. Vloek in de kerk waar ik vandaan kom. Maar het staat op elke derde bladzijde van het oude boek. Dat de bedoeling is van al die tradities en rituelen. Dat die samenleving gaat kloppen op een of andere manier. Dat mensen op een zinnige manier liefdevol met elkaar gaan leven. Dat er heelheid ontstaat. Dus ik probeer niet mensen bij religie te brengen. Ik probeer religie weer zo de religie te herontdekken, te herformuleren, opnieuw te instrumentaliseren. Dat het bruikbaar wordt voor het repareren van de barsten en de gaten, voor het licht te vinden in het donker, voor dat.
Ja, want je bent toen gestart met dat experiment om juist ook vanuit de artistieke kunsthoek, theaterhoek, ook die oude verhalen, zeg maar, het nieuwe leven in te blazen. Je zei al, dat was voor mij ook een manier om te kijken, geloof ik het verhaal?
Ja.
Wat was je conclusie?
Dat er iets fantastisch gebeurt en unieks. En dat is niet per se mijn conclusie, maar dat was wat de kunstenaars die daarmee bezig waren mij teruggaven. En wat de festivals die ons uitnodigden om daar performances te doen. Dat je in de Nuit Blanche was, zo'n hele avant-garde kunstnacht hier in Amsterdam. Van, nou, willen jullie iets maken? En dat we dan mensen gingen wijden in de nacht tot priester voor één nacht. Dus we kregen elke half uur een nieuwe groep van 30 mensen. Gingen we allemaal laten knielen. Leggen allemaal de handen op en zeggen, jongens, jullie zijn nu priester voor één nacht. Waarom? God is dood. De kerk is een beetje overleden in deze stad. Dus we hebben geen priesters meer om naar op te kijken of om uit te schelden. We moeten het zelf doen als we willen dat er ergens iets van ruimte is voor vergeving, richting, wat dan ook. Dus
wat gebeurt er dan met die mensen, Rico? Zie je ze ook anders worden? Gaan ze?
Nou, vervolgens komen ze overeind en denken, wat is ons gebeurd? En dan zeggen we, oké, toen halen we er drie uit en zeggen, jullie gaan nu jullie eerste biecht afnemen. En dat was de meest intense ervaring. Die stopten we in drie biechthokken waar al een dominee, een priester en nog een Anglicaanse voorganger in zaten. En die moment dat je daar ging zitten als priester voor één nacht, begon die dominee te biechten. Heilige vader of moeder voor één nacht. Wij hebben gezondigd. Hij begon te biechten over de fouten van zijn of haar kerk. En dan was het aan die priester voor één nacht om al dan niet vergeving te schenken. En die ging niet weg. Voordat je een keuze had gemaakt. Nou, daar zat je dan. Dus die mensen die kwamen naar biechthok uit. En denken, wat doe je me aan?
Ja, ik zit me ook af te vragen wat ik zou doen.
Precies.
Jeetje, dan zit je in dat hok en dan worden je de verschrikkelijkste dingen verteld.
En dan moet je kiezen. Waarom moet je kiezen? Omdat dit is waar wij voor gekozen hebben om te zijn. We hebben de priesters aan de dijk gezet. We hebben God aan de dijk gezet. Dus het is aan ons om keuzes te maken. En ook terecht. Want als ik terugkijk in die traditie, dan is dat precies wat God lijkt te vragen van ons mensen. Om die keuze te maken. Om dan al dan niet te gaan vergeven. En niet zomaar ergens achteraan te lopen en op Facebook te roepen dat al die kerken van die duivel zijn omdat ze fouten maken. Nee, kijk die dominees in de ogen. Die werkelijk spijt heeft. En wat je dan doet. Nou ja, dat is denk ik wat we als makers vanuit de christelijke traditie wel kunnen bieden. En mensen die niet zozeer die verhoudingen met de christelijke traditie vinden, dat veel moeilijker. Dus je biedt daar iets unieks. En mensen zeiden tegen mij, hoe heb je die dominees zover gekregen? Ik zeg, zover gekregen? Dit is een vak. Dit is een werk.
Ja, ik snap de vraag wel.
Tuurlijk, ik ook.
Tuurlijk, ik heb zo ook gewoon mensen in mijn hoofd waarvan ik denk van, ja, die zouden dat verschrikkelijk vinden. Vanuit hun opvattingen over wat christendom of welk ander geloof dan ook is en zou moeten brengen.
Maar iemand die er echt in zit, die weet natuurlijk dat hij dit te doen heeft. En dan krijg je een nieuw beeld van christendom. En je ziet, oh ja, dat christendom als plek voor het erkennen van falen is een ontzettend belangrijke aanvulling op dat wat er verder gebeurt. Bij gebrek aan een functionerende kerk gaan we fuck-up nights organiseren met allerlei ondernemers. En fantastisch. Omdat dat zo nodig is dat het zich, als er niet ergens plek voor is, we het dan maar gaan creëren. Dus dat maakte dat ik denk, ja, hier moeten we echt iets mee. En niet alleen als theaterplek van kunstenaars die zich het interessant vinden om hiermee te spelen, maar ook als plek om mee te leven. Daar kwam de Poppenkerk uit voort. Mm. Nee, we willen ook een gemeenschap vormen die gewoon zich opnieuw bezig gaat houden met deze termen. Of mensen zich christelijk noemen of niet. Of ze zich overgeven aan die religie is allemaal niet relevant. Maar we willen gewoon spelen met deze vormen en zien hoe het ons verandert. Dus we gaan brood breken, we gaan wijn drinken, we gaan die tekst ontleden. En dat wordt een soort ritme van ons leven. Zonder dat iemand ooit over ons waarschijnlijk zou kunnen zeggen of wij gelovig zijn geworden of niet. We laten gewoon die eis die van buiten aan ons gesteld wordt. Ja, maar dan moet je ook zeggen of je dan wel of niet tot dat christendom behoort. Die laten we buiten de deur. We gaan het gewoon doen omdat het ons iets belangrijks biedt.
Je vertelde ook in ons voorgesprek dat je ook vaak voor groepen staat, bijvoorbeeld ondernemers. Ja. Dat je ook altijd wel weer verbaasd bent over een soort van dat verlangen naar hoe kan ik zin geven? Hoe kan ik waarde toevoegen? En tegelijkertijd ook van ja, maar hoe maak ik dat dan concreet in mijn eigen leven? Hè? Dus jij hebt echt nu een rol ingenomen waarin je dit kunt vormgeven. Maar wat doe je als mensen jou opzoeken en zeggen ja, Rico, ik wil ook een stap zetten. Ik wil ook meer verstilling in mijn leven. Ik kom niet naar jouw pop-up kerk, maar ik wil wel verstilling. Wat is jouw advies aan die mensen?
Allereerst, het verlangen fantastisch. Verstilling is al heel ingevuld. Alsof verstilling het altijd gaat brengen.
Ja.
Dus onderzoek dat verlangen op een veel bredere manier. En ik heb, wat ik veel doe bij in gesprekken met ondernemers en bedrijven en nou, waar je ook zit in het bedrijf, is meestal op zoek naar waar zit je frustratie. Het zoeken in de pijn en in het donker, die verstilling kan net zo goed een vlucht zijn voor dat wat je echt nodig hebt. Dus waar baal je zo van dat je naar een klooster grijpt? Dat waar je zo van baalt is vaak veel interessanter dan dat je in het klooster gaat zitten, want dat kan gewoon een vlucht zijn. Dus waar zit je frustratie? Wat wil je niet langer?
En als ze die frustratie dan kennen, dus misschien zijn er wel mensen die luisteren en denken, ja, ik weet wel waar ik boos over ben, bijvoorbeeld. Ja. Van, en dan?
Ja, daarmee aan de slag. Denk dat, ik heb een boek geschreven, De Dominee Leert Vloeken, dat gaat over woede. Mm-hmm. Dat we meestal weg willen van dat soort donkere emoties, zeker van woede, vinden dat het destructief is. Het idee hebben dat we daar niet, dat we niet meteen iets aan kunnen veranderen, dus het ligt buiten onze circle of influence, dus laat maar. Terwijl daar een kracht ligt. Er ligt een energie die jou iets wil vertellen. Dus als ik gefrustreerd ben als leraar over het feit dat er op mijn school eigenlijk te grote groepen zijn en ik kan het niet veranderen, dan ligt daar een taak. Want niemand is op dezelfde manier gefrustreerd over dezelfde dingen als jij. En dat betekent misschien dat ik het nu niet kan veranderen, maar ik kan wel gaan kijken waar het anders gebeurt. En is vragen of ik één keer in het jaar ergens op een lerarenvergadering even een kwartiertje mag om iets te vertellen over wat je meegemaakt hebt op een school in Zweden, waar het wel heel mooi liep en waar je in je eigen vrije tijd heen bent gegaan. En wie weet wat er gebeurt. Maar alvast stappen zetten in de richting van wat je wel wil. Dus niet afstand nemen van de frustratie, maar op zoek gaan naar wat is het verborgen verlangen onder de frustratie. En daar alvast vorm aan geven. Dat is volgens mij de key.
Ja. Veel mensen die ik spreek of ook verhalen die ik beluister gaan vaak over als je op zoek bent naar groei en naar je persoonlijke ontwikkeling, dan moet je vooral vanuit wat jouw geluk geeft en waar je talent en je kwaliteit schittert, moet je werken. Maar wat mij echt inspireert is wat je ook zegt van ja, maar juist ook als je op zoek gaat naar waar jouw woede en frustratie zit, dan kun je ook daaraan overgeven en dichter ook daarin komen bij wat jou beweegt. Waar maak jij je bijvoorbeeld boos over?
Nou, een van de dingen die mij de laatste jaren eindeloos bezighoudt, is de situatie van vluchtelingen aan onze grenzen.
Ja.
En ook in Nederland. De situatie van ongedocumenteerden. Maar dat we een politiek systeem hebben ingericht waarin mensen die op zoek zijn naar toekomst, door zo'n papiermolen en door zo'n systeem heen worden gehaald, dat ze er echt kapot aan gaan. En er moet ergens een systeem voor zijn. Er moet een vluchtelingenverdrag zijn. Er moeten afwijzingen kunnen zijn. Mensen moeten teruggestuurd kunnen worden en alles. Maar wat we nu hebben gecreëerd en nog steeds creëren, is dat we de ellende van mensen inzetten in de hoop dat andere mensen niet komen.
Mm.
Dus als er genoeg mensen verdrinken in de Middellandse Zee, zullen ze misschien stoppen met oversteken. Als de situatie in Cambodja of in Bosnië erg genoeg is, dan zullen misschien anderen wel niet die oversteek wagen. Eén, het werkt niet. Twee, het is misdadig. Het is echt, nou, iemand die jouw hulp zoekt zo slecht behandelen, dat een volgend iemand misschien wel eieren voor zijn geld zal kiezen en niet bij jou ook hulp zoekt. Dus je wordt echt, je gaat wedijveren met de slechte regimes van Afghanistan, Iran, Syrië. In de hoop dat Europa nog slechter is, een nog slechtere optie is dan Assad.
Wat doe je met die boosheid?
Steeds weer een vorm zoeken om iets te creëren van wat ik hoop dat er wel zou kunnen zijn. En dat is soms gewoon op pad. En in Lesbos ergens aansluiten bij een organisatie die daar hulp verleent. Of gewoon eens heen en mensen spreken. In 2015 gingen we gewoon maar eens die kant op. We zagen dat de mensen daar aankwamen in bootjes via wat journalisten. En dat er echt helemaal niets was. En nou, kun je naar politiek, kunt protesteren, je kunt hulpgoederen brengen. Maar ja, ik dacht, we weten eigenlijk nog helemaal niks. Dus je moet jezelf eigenlijk eerst zien bloot te stellen aan het werkelijke probleem. Dus de pijn meemaken. En daarvoor moet je er zijn.
En je was daar. En ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Je staat ook daadwerkelijk fysiek op dat strand.
Ja.
Je ontvangt ook mensen die daar aankomen.
Ja.
Wat gebeurde er dan?
Nou, dat de eerste boot die aan land komt met mensen die ongelooflijk dankbaar zijn dat ze die oversteek hebben gemaakt. Huilende kinderen. Je krijgt een moeder die meteen haar dochter in je handen duwt en zegt, hier, hou vast. Onverstaanbaar voor mij. Want haar andere kind probeert zo snel mogelijk de kots van dat trainingspakje af te spoelen. Want het was een verschrikkelijke overtocht.
Mm.
En dan raak je in gesprek. Je deelt dus wat flesjes water met mensen. En je maakt mee hoe de eerste, nou, dat jij in ieder geval kunt zeggen, hey, welkom in Europa, ik zie je. Maar dat de volgende boodschap is dat ze zich aan de andere kant van het eiland moeten gaan melden, dat het 70 kilometer is en dat ze daar moeten lopen. Want volgens Europese wetten mag je zonder papieren, in ieder geval daar in Griekenland, niet vervoerd worden. Dus je maakt de pijn mee.
Dus ze moet echt serieus het hele stuk gaan lopen?
Ja, ze liepen. De eerste jaren liepen ze allemaal, vrouwen, kinderen, mensen met rolstoelen, in de gloeiende hitte van het Griekse eiland. Liepen ze allemaal het eiland over. Die hele route op dat eiland, dat was eigenlijk één weg, 60 kilometer lang. Was helemaal gemarkeerd met kleding van mensen. Die hadden nog wat dingen meegenomen, maar op een gegeven moment wordt alles te zwaar. Dus overal liggen nog
ja,
broeken,
extra jassen, achtergelaten. Ja.
Tassen. En die hele weg is helemaal bezaaid. Het is een bizar gezicht. Ja, dat hebben wij met elkaar gecreëerd. Maar er zijn is denk ik het allereerste. Dus jezelf blootstellen aan de pijn. En in dit geval ging het over vluchtelingen, maar dat geldt net zo goed intern. Dus ja. waar je pijn zit, zeggen, durf het aan te gaan. Durf het in de ogen te kijken. Omdat je weet dat daar ergens de verlossing ook vandaan zal moeten komen.
Ja.
Na al die jaren dat ik in allerlei vluchtelingenkampen ben geweest, blijkt steeds dat niet het uitdelen van slaapzakken, een betere tent, het financieel helpen de werkelijke verandering biedt. Maar het naast iemand zitten en een kop thee aanpakken die zij gemaakt hebben. Zeggen, hier, hey, alsjeblieft.
Je bent wel een beetje het gezicht geworden
ja.
van de...
Ja. Terwijl het min of meer toevallig is. Omdat dit gewoon een groot issue is en je raakt erin verzeild en dan laat je niet meer los. Dit is mijn frustratie. Ik ga daar binnen en denk, verrek, het is de reden dat ik gefrustreerd ben. Ik ben onredelijk gefrustreerd. Dat betekent dat het iets voor mij is. Want het is anders dan al die anderen. Dit is mijn verborgen verlangen. En wat is dan mijn eerste stap? Kan ik daar iets aan, iets in creëren? En dat hoeft niet de oplossing te zijn.
Hm. Ja, ik wil ook wel naar een laatste vraag toe gaan, Rico. Ja, ik zat er zelf even over na te denken. Maar als je nou even heel lang teruggaat naar dat moment in Kampen. En die jonge Rico die daar die theologische universiteit binnenwandelt. Welk advies zou je hem met terugwerkende kracht willen geven?
Eerste zin die ik denk is, wees niet bang. En ik weet niet zo goed waarom. Maar deze weg is, is heel vaak eenzaam. Heeft heel vaak, je krijgt heel veel kritiek van allerlei mensen. En wees niet bang, maar ontvang die en denk, hey, wat kan ik daarmee? Je valt daar niet van om. Laat maar gebeuren, mensen gaan je de weg wijzen. Neem dat mee, als interessant. maar wees niet bang.
Ik vind dit een hele mooie afsluiting, Rico. Wees niet bang. Dankjewel voor onze ontmoeting vandaag.
Dankjewel.
Ja, dit was opnieuw een aflevering van Potentieel Goud. Ik hoop dat je geïnspireerd bent. Misschien wel in beweging gebracht. Ik zou het echt heel erg leuk vinden als je dat ook laat weten op Insta of op LinkedIn of welk ander kanaal je daarvoor dan ook gebruikt. Jouw enthousiasme is de mooiste en beste manier om meer mensen te bereiken met Potentieel Goud. En dat is de droom die ik heb met deze podcast. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig welke vraag jou bezighoudt in je eigen zoektocht naar jezelf. Stuur deze vooral naar hallo@potentieelgoud.nl en misschien hoor je de vraag de volgende keer wel voorbij komen. Dankjewel en tot een volgende Potentieel Goud.